Hallo en welkom bij aflevering 176 van de AFCB-podcast. Mijn naam is Dirk en met mij een gezicht, een stem, die jullie al even niet meer gehoord, gezien hebben. Hij is er nog, ze leven nog. Dag Alexis.
Dag Dirk, goedenavond. Ja. Inderdaad al even geleden.
Ja, het is misschien even geleden, maar het is voor jullie wel volgens mij een interessante periode van het jaar. Klopt dat?
Ja, redelijk druk natuurlijk. Ik denk dat Jens en ik na de Super Bowl even vrij afgenomen hebben en dan volledig erin zijn gevlogen vanaf maart. Dus het is al een maand heel druk en we leven er opnieuw naartoe naar het eind van deze maand.
Ja, want wanneer is de NFL draft juist?
De precieze datum mag ik nu even
terug. Ik denk binnen 2 weken, donderdag, 25
april. Dus het is de laatste week van april, april, dus de 25e tot en met de 27e april is de NFL draft.
Ja. Ga je dit donderdagavond live meepakken, nacht, de eerste ronde?
Ja. Normaal gezien komen Jens en ik dat weer samen. Kijk, de eerste keer draft day, zoals het hoort. En dan natuurlijk wat speculeren over hoe dat eruit zal zien. Dat doen we toch altijd nog. Ook al hebben we er al zoveel over gebabbeld, zoveel over gehoord. Het zal toch zo blijven.
Ja, ik ga nog moeten kijken of dat ik nog vrij af moet gaan nemen die vrijdag. Want het blijft toch altijd wel een evenementje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat heel spannend gaat worden dit jaar. We zullen eens even kijken. Ja, redelijk al. De top gaat redelijk...
Er zijn wel scenario's die anders kunnen uitspelen dan dat iedereen denkt, denk ik. Oké, nummer 1 gaat iedereen er wel over eens zijn, maar vanaf dan is het niet altijd even duidelijk, denk ik.
Ja, en die nummer 1, we zullen er even invliegen. Misschien ook even zeggen, we hebben op Facebook een post lopen, waarbij de fans jullie dus vragen naar wie dat jullie team niet zijn. We doen dat elk jaar. En dan gaan we die allemaal eens samenbrengen. En uiteindelijk zal er ook nog wel ergens een of andere AFCB mock draft uit voortkomen. En dan gaan we zeker proberen rekening te houden met jullie team niets. Maar die komen vrij goed overeen. De eerste posts in ieder geval al met wat de talking heads denken. Op nummer 1, Chicago Bears. Met dank aan de Carolina Panthers. Het is een redelijke win trade vorig jaar daar, die de Bears gedaan hebben. Nu, ze zijn Justin Fields kwijt. Hun grootste team niet.
Ja, hij is nog altijd quarterback dan. Ik denk niet dat ze... Wie is QB2 zelfs? Ik heb er zelfs geen idee van, denk ik. Maar ja, goed, het is eigenlijk duidelijk. Caleb Williams wordt er QB. Wat kan je over Caleb Williams zeggen? Ik denk dat iedereen wel weet wie Caleb Williams is. De grootste vergelijking die je kan trekken met een speler in de NFL is Patrick Mahomes. We gaan die één op één een kopie noemen. Maar de speelstijl is wel redelijk gelijkaardig aan Patrick Mahomes. Die kan lopen, die kan gooien. Die smeet een keer een sidearm throw uit zijn botten. Dus ja, die is eigenlijk een redelijk complete speler. Enkel kon het vorig jaar soms wel mislopen. Dus een decision making dan, dat hij wat slechtere beslissingen ging gaan maken. Maar dat lag... Ja, mijn inziens toch vooral aan zijn O-line die hem heel wel in de steek
Nog even een goede avond aan degene die aan het kijken zijn. We nemen dit vrij laat op, omwille van omstandigheden. Maar ik zie hier Peter en Robbe. Goedenavond. Commentaar mag altijd. Robbe, jouw Patriots komen er zo dadelijk aan. Maar Caleb Williams, misschien even terug naar hem. Die had dit jaar zogezegd een minder jaar, als je dan gewoon naar de prestaties kijkt. Maar die kreeg edge rushers inderdaad om de oren. USC had geen defense.
Dus, nee, amper. Ik denk dat Caleb Williams de enige factor is die eigenlijk USC in wedstrijden heeft gehouden en USC lang heeft in de Pac-12 doen meedoen eigenlijk. Maar die kon het ook niet allemaal alleen oplossen natuurlijk. Hij heeft zijn peren gezien, laat het ons zo zeggen. Niet altijd even goed gereageerd erop. Dat is misschien al een minpuntje, zijn karakter. En dan heb ik het niet over nagels die roze geverfd worden, daar hebben we het niet over hebben. Maar,
ik wil het er eigenlijk niet over hebben, die nagels.
We gaan het ook zo laten. Maar zijn enige minpuntje kan wel zijn karakter zijn. Is dan dat hij competitief is, of omdat hij niet goed tegen zijn verlies kan? Ja, kan soms een beetje hetzelfde zijn natuurlijk, maar dat laten we even in.
Ja, want die wilde ook het deel van eigendom van het team worden, was een van zijn zogezegde eisen, maar...
Ik heb dat ook ergens gelezen, en als dat waar is, het is niet mijn number one pick op karakter. Op karakter zou ik hem sowieso niet kiezen. Maar talent is hij wel nummer 1 quarterback in deze
Oké. All right. Op nummer 2 zijn de Washington Commanders beland. Ja, ook daar is... want die zijn Sam Howell kwijt. Ja, vaak kwijt. Ze hebben hem
weggetreden.
Ja, ze hebben er nog iets voor gekregen, in ieder geval. Mm-hmm. Niet zoveel. Maar daar is ook de grootste niet-quarterback, veronderstel ik.
Ja, en... Oh ja,
ja, dan wordt het interessant, denk ik. Hè, want
ja,
dan...
daar wordt het interessant. Voor mij persoonlijk is Drake May de tweede beste QB in deze class. Maar ja, ik hoor meer en meer Jaden Daniels, ook gewoon omdat hij meer een fit zou zijn in de offense die bij Washington zou gespeeld worden. Dus ik begrijp wel waarom Jaden Daniels meer en meer als nummer 2 naar boven komt. Ja. Puur qua talent is Drake May.
Heb je enig idee
over het
Ja, ik weet niet dat je het nog weet, maar ergens halverwege november, begin november, heb ik zo een paar keer gezegd van moet Jaden Daniels is niet meer Heisman hype krijgen. En die heeft
natuurlijk gewoon gewonnen. Natuurlijk.
Ja, nee, maar dus ik vind zijn speelstijl, hij is in ieder geval attractiever, maar hij speelde bij LSU, want ik zou wel eens willen weten, Jaden Daniels, stond hij op de radar van jou en Jens voor het seizoen? Als je dan spreekt over round one quarterbacks, want het was toch altijd Caleb of Drake May?
Inderdaad. Qua round one quarterbacks misschien minder. Sowieso wisten wie Jaden Daniels was. QB van LSU, die kennen we sowieso. Maar om in de eerste ronde gedraft te worden, die hadden we niet noodzakelijk op het oog. Tweede, derde ronde misschien wel. Maar ja, goed. Er waren enkele andere QB's die dan in de eerste ronde zouden, theoretisch gezien, gingen komen, die dan ook weggezakt zijn. Ja, nee, die heeft wel een fantastisch seizoen gespeeld natuurlijk. Ik weet niet meer juist hoeveel yards. Iets meer dan 4000, dacht ik. Ook heel wat yards gerushed eigenlijk. Ja. Dus ja, die is meer de modernere trend van QB, ik zal het zo zeggen. Een dual-threat QB eigenlijk, die zowel kan gooien als kan lopen. Dus wel een beetje een Lamar Jackson.
Ja.
Dus ja... Dan heb je mij natuurlijk aan de andere kant, die ook wel een dual threat is, maar die toch wel meer een passer is dan dat Jaden Daniels is natuurlijk. Die gaat minder lopen. Die kan heel goed lopen. Laat ons dat zeker niet vergeten.
Je zegt Lamar Jackson.
Die rushes doen, voilà, inderdaad. En Drake May is dan eerder een... Drake May kan eigenlijk meer vergelijken met Josh Allen, denk ik. Een ander type, die zeker kan lopen en ook diepe ballen kan smijten. Maar... Ja, ik denk dat het een beetje is van choose your flavor. Als je meer bent aan een Josh Allen richting Drake May dan, meer aan een Lamar Jackson of een Jalen Hurts, dan is het Jaden Daniels.
Nee, inderdaad. Het zal een beetje... Ik weet niet dat het een coinflip zal zijn tussen die twee. Drake May natuurlijk een grijs jaar, maar dat is bij North Carolina. Ik weet dat het een van jouw scholen is.
Ja, klopt.
Maar normaal gezien een basketbalschool die... niet per se hoeft uit te blinken in voetbal en daar land je nogal snel in de anonimiteit.
Maar toch wel altijd redelijk goed doet in voetbal. Opnieuw, North Carolina was dit jaar niet goed. Offensive line was dan ook weer niet goed. Wide receivers waren vorig jaar beter dan wat dat hij dit jaar heeft gehad. Hij heeft al enkele wapens gekregen, maar dat was een minder niveau dan Josh Downs. Ja. En natuurlijk ook weer die defense die bij North Carolina niet zo goed deed. Wat dat toch dan een prestatie is, dat ze zo lang hebben meegedaan voor die championship game. Maar dan op het laatste toch, onder andere door een slechte match van mij, eruit lagen eigenlijk.
Ja, nu, het is natuurlijk Jaden Daniels, LSU, Heisman hype, goede wide receivers gehad. Dat is het gevaar natuurlijk, hè, dat je dan want die is denk de grootste stijger overal van draftboards. Ik zou echt wel eens willen weten waar hij vorig jaar ergens stond. Maar goed, als je zegt, dan zeg je natuurlijk ook Joe Burrow, die exact hetzelfde verhaal. En er gaan zo nog parallellen zijn bij LSU.
Maar wel een volledig ander type natuurlijk. Hè. Je kan ze niet echt gaan vergelijken, denk ik. Komt ook van LSU. Heeft geen national championship gewonnen, dus eigenlijk is op zich de enige gelijkenis met Joe Burrow het feit dat ze bij LSU hebben gespeeld en het feit dat ze van een ander team getransferd zijn.
Oké. Dus, we zijn al heel tijd bezig over twee quarterbacks. team op drie, de New England Patriots. Ja. Als we het over niets gaan hebben, ik heb al twee fans gezien die zeggen alles. Dat is geen goed teken. Ja, maar klopt. Alles begint bij de quarterback.
Ja,
en dat ja, is... de meeste pundits geven nu Drake May naar de Patriots. Ja. Maar dat zal dus puur van afhangen, denk ik, van de voorkeur van de Washington Commanders.
Ik denk het ook. Je ziet ook natuurlijk nog altijd veel de mogelijkheid dat de Vikings zouden een trade package samenstellen om naar drie te gaan. En dat de Patriots dan hier Marvin Harrison Jr. zouden nemen. Allee, hier dan natuurlijk als het bijna achteruit, sorry. Maar dat is dan, dus daar gaat hij ook niet meer zijn. Maar dat is dan op 11, ja, daar gaan er ook wel nog altijd zeer goede spelers zijn. En zijn dan twee first round picks. Het kan. Ik denk dat iets minder... probability is dan een paar weken geleden. Dan geloofde ik er eigenlijk echt in dat de Vikings iets aan het fixen waren.
Ja.
Maar ja, op drie, we hebben er ook in Discord over gehad. Als je hier op drie gewoon Drake May in je schoot geworden krijgt...
Dat is nog altijd mooi.
Moeilijk om nee te zeggen, denk ik.
Maar het wordt sowieso 1, 2, 3 quarterback dit jaar?
Ja, als de Patriots niet achteruit treden. Anders 1 en 2 sowieso. En als de Patriots niet... En dan nog... Als,
als er een ploeg naar boven komt, zal het voor een quarterback worden.
Dus 1, 2, 3 worden quarterbacks.
Ja. Ik zit heel vaak met dat trade scenario dat je net vertelde op plaats 4, de Arizona Cardinals. Die hun needs beginnen bij wide receiver. Die hebben ook een edge nodig, cornerback. Ook veel. Dat komt er wel een beetje neer.
Klopt.
En die zouden volgens mij wel... Want het is een redelijke wide receiver heavy... First round, klopt dat? Ja.
Ja, en de second round kan je er ook nog een aantal vinden, hoor. Ik heb hier het lijstje voor mij staan van receivers. Op mijn scherm, nu heb ik er een 15-tal staan, dat ik sowieso...
15?
Twee, drie rondes... Allee, ik heb het dan niet over de eerste ronde alleen, hè. Ik heb dan over de eerste twee, drie rondes dat ik zeker niet rouwig zou zijn, moest mijn team één van hen kunnen strikken. Dus, het is wel Marvin Harrison Jr., dan moet je gewoon... Als Cardinals zijn, gaan we denken van, gaan we echt all-in voor Marvin Harrison? Want we hebben onze quarterback dat we in geloven in Kyler Murray. Wat dat op zich oké is, denk ik. Als die niet te veel geblesseerd vlekt. En dan heb je direct ook een elite wapen die bij hem staat. Of ga je dan voor die twee first-round picks, waar hij dan nog altijd een zeer degelijke receiver zal mee kunnen draften. En extra, wat waren de andere niets? Je hebt er genoeg op genoemd. En
Edge was zeker oké, maar het is ook een goede edge first round. Dus daarom dat ik zit te denken, stel dat de Cardinals dat pakket van de Vikings wel aannemen. Of gewoon zou zeggen van, kijk Vikings, jullie krijgen hier nummer 4. Geef ons jullie 11 is het zeker, jullie 23, wat is het nog?
Ja.
En doe er dan nog een second round van 2025 bij. En dan mag je naar boven komen. Dan moeten ze toch gek zijn om het niet te doen.
Ja, het is inderdaad een zeer moeilijke beslissing dan, denk ik. Omdat je zal veel haat krijgen, denk ik. Omdat je dan niet, als front office zijn van je fans, gaan ze zeggen van, je krijgt Marvin Harrison en je pakt hem niet. Dus dat zou ik ook wel begrijpen. Maar als je er nuchter en objectief naar kijkt, je kan wel nog altijd een zeer goede receiver hebben en extra versterking op je defense, of zelfs op je O-line misschien. Dus ik denk ook dat het zeer moeilijk zou zijn om dat te gaan weigeren. Maar wat ik ook heb zitten denken, wat als de Giants zeggen van, wij willen hier ook wel een quarterback, Vikings, nee, en dat de Giants nog proberen te traden. Maar goed, dat is voor een mock draft, denk ik dan.
Ja, nu, Marvin Harrison Jr. wordt dus al sinds die laatste speeldag eigenlijk gelinkt aan de Cardinals. Is hij, want als je dan... Het is eigenlijk ook nog, hij lijkt een beetje een superman als je naar zijn measurables gaat kijken. Het is een 6'4" wide receiver. Tegenwoordig zijn ze dan meestal nog wat kleiner. De wide receiver, maar hij is dus nog groot ook nog. Snel weten we niet, want hij heeft niks gedaan, denk ik, op de combine. En ook geen pro day gedaan.
We hebben geen officiële measurements, dat klopt. Maar als je hem zien spelen hebt, denk ik wel dat je kan stellen dat hij snel is. Het was tegen college cornerback, sorry. Maar dan nog. Marvin Harrison Jr., als je gewoon kijkt, dan zie je dat hij zeer snel is en zeer nuttig zal zijn in iedere offense dat hij in terechtkomt. Al is dat nu bij een Kyler Murray in dit geval. Of ja, bij een van degenen dat we juist vernoemd hebben, bij een van die drie QB's, zou hij het ook zeer goed doen. Ik heb eigenlijk moeite om te denken dat er één quarterback is in de league die Tim Marvin Harrison Jr. niet kan vinden.
Ja, nee. Is hij generational? Dat een beetje van Caleb Williams? Oké.
ja, nee. Dat is moeilijk, hè. Sowieso wel de beste receiver dat we de laatste jaren hebben zien komen uit college, denk ik. Ja. Ik kan me geen betere receiver meteen voor de geest halen.
Ja, zeker. Het ding is met wide receivers, degene die vaak eerst genomen wordt, is niet degene die uiteindelijk de beste blijft te zijn, blijkt te zijn.
Klopt, maar hoe? Dat is soms ook een keer bijgrof, Dirk.
Ik kan me nog een... je kan ze niet vergelijken, hè, maar Henry Ruggs werd ooit eens eerst genomen.
Ja, maar die was zeer goed, hè, daar niet van. En, ja. Die is ook op een jammerlijke manier uit de NFL geraakt, natuurlijk.
Ja, nee, dus... het ging nu niet over hetgeen dat hij achteraf gedaan is, maar...
Nee, maar ik denk wel dat er nog in zat. En ik kom ook bij de Raiders terecht. Het is niet dat daar zo goed liep op dat moment. Nee. Maar Marvin Harrison Jr. is net dat stapje erboven nog, natuurlijk. Misschien wel... appel met peren vergelijkt, maar misschien kan hij zelfs de beste player in deze draft zijn.
Ja, ik had hem eigenlijk overal als prospect, als je ze gewoon los van de team needs, dat hij bij mij op 2 eigenlijk, na Caleb Williams.
Ja,
dat hij, als je het dan zo gewicht geeft allemaal, dat hij eigenlijk de beste tweede beste speler zou moeten zijn. En dat is enkel en alleen maar de nummer 2, omdat hij iemand als Caleb Williams boven zich heeft.
Ja, inderdaad.
Even kijken, misschien het volgende team... en dan kunnen we misschien wat verder over die wide receiver class hebben. Wat zijn de San Diego Chargers, zei ik nog.
Chargers, ja.
De LA Chargers. Die hebben natuurlijk hun wide receivers gewoon ook weggetraind. Dus geen Keenan Allen, meer geen Mike Williams.
Wat dat
glaring need op wide receiver. Ja, vreemd.
Vreemd,
zeker.
Je gaat inderdaad sowieso hier wel een wide receiver in terugvinden in deze draft. Maar op 5, als je dan toch een Keenan Allen had, kon je op 5 gerust voor een Joe Alt gaan. Dat je sowieso nodig hebt.
Want een tweede niet is offensive tackle. Dan tight end zie ik ook staan, cornerback, D-line, running back.
Probeer is hier te vroeg. Maar Joe Alt ging hier eigenlijk voor de Chargers perfect zijn. En stel je voor dat ze nog... Wie staat er nu achter? Ik heb dat nu niet bij me staan. De Giants en dan is de Falcons, denk ik.
Titans dan. Titans op zich.
Giants, Titans. Ja, wel, kijk. De Titans gaan waarschijnlijk dan op 8 Joe Alt nemen.
7.
Dus ja. Als Chargers zijnde, je hoort hier ook wel veel tradebus. Dat ze een beetje draft capital gaan verzamelen en dan verder in de eerste ronde meer hun O-line of edge of wide receivers gaan verbeteren.
Mm-hmm.
Maar... of dat de goede keuze is, hangt er vanaf natuurlijk welke pick je terugkrijgt. Maar dan zou ik ze hier wel... Oh ja, ik weet het nu eigenlijk niet. Ofwel is Malik Nabers, Roman Dunze, of Joe...
Ik ga inderdaad eens een bommetje gooien. Hè. Je hebt net Malik Nabers genoemd, dat is de wide receiver van LSU.
Ja.
Die is niet te vergelijken met Marvin Harrison Jr. qua speelstijl. Die is een volle kop kleiner ten eerste. Die heeft wel gelopen net op zijn pro day. Ik had gehoord van, stel dat hij in de 4-3 loopt, dan zou hij wel eens kans kunnen maken om aan de poten van Marvin Harrison Jr. te zagen als number one wide receiver. Hij heeft een 4-35 gelopen. Dus dan, eigen pro day van de eigen school, daar wordt liberaal geklokt. Is die bus ergens terecht dat hij... echt ook zo goed zou zijn. Ja, heeft natuurlijk, dat is dan de nummer 2 van dat Jaden Daniels Heisman seizoen. Dat was ook voor een groot stuk Malik Nabers. Dat was dan weer de Justin Jefferson of Jamar Chase die Joe Burrow had.
Maar daar is eigenlijk een naam. Justin Jefferson. Die werd bestempeld als, het is maar een slotreceiver. Dat is minder belangrijk, slotreceivers. Ja. We gaan voor de shiny toys. En je ziet wat Justin Jefferson doet bij de Vikings. En eigenlijk zou ik Malik Nabers wel durven te vergelijken met Justin Jefferson. En niet enkel omdat hij van LSU komt, maar ook gewoon zijn ability, allee, zijn, hoe dat hij die routes maakt in die slots.
Het is een smooth route runner, wordt hij ook al genoemd. Well, en dan nog eens supersnel.
En supersnel, dus hij vangt dan de bal en ja, je is tussen die linies door. Dus ja, puur qua talent, zo gezegd, is Marvin Harrison beter. Maar zoals je inderdaad daarnet gezegd hebt, het is niet altijd de eerste receiver die de beste is. En als Malik Nabers bij de Chargers terechtkomt, komt hij bij Justin Herbert terecht.
Ja.
Wat zeker niet slecht is, denk ik dan. Dus ja, het is misschien wel een verhaaltje om te volgen volgend seizoen. Wie had er dan van, ja, ik zou zelfs zeggen, drie van de drie, dus Malik Nabers, Roman Dunze en Marvin Harrison Jr., wie daarvan eigenlijk de beste rookie receiver wordt, of misschien krijgen we een boek aan de koe verhaal, maar goed, met iemand als Marvin Harrison zou we dat nog verwonderen.
Voor degene die niet... Puka Nacua is een zeer, zeer, zeer grote statistische anomalie. Dat gebeurt één keer om de zoveel jaar dat er een receiver die zo ver valt, zo goed scoort eigenlijk. Dus normaal gezien zitten die teams er niet zo hard naast. Je noemde er al direct Roman Dunze, en ik denk, we gingen proberen te kijken of dat we het in de top 10 gingen houden, maar dat dit de laatste wide receiver zou zijn die in de top 10 zou kunnen gaan. Had je hem top 10, Roman Dunze?
Goh, een keer denk, nee. Maar ik ga...
Want, wat ik zal zeggen, de Giants staan op 6. Ja. Die, hun team niet, begint ook met wide receiver. Het is heel veel quarterback wide receiver. Dus fantasy players...
Marvin Harrison Jr. is weg naar de Cardinals. Dan heb je de Chargers die Malik Nabers nemen. Ja, dan is Romo Dunze waarschijnlijk de volgende. Ofwel dat, McCarthy. Maar als die niet gaat naar de Giants, wie heb je dan nog? Je hebt de Falcons. Ja, dan is die waarschijnlijk aan de Bears.
Ja, dus...
dus op 10 sowieso, denk ik.
Ja. Nu, Romo Dunze, ook een van de mannen die mee het succesverhaal was van een college quarterback. Hij was natuurlijk de wide receiver van Michael Penix Jr. bij Washington.
Klopt.
Zit hij nog een verdiepje onder die twee andere namen, dus Harrison Jr. en Nabers, en zit hij nog een verdiepje boven al de rest van jouw lijst van 15 namen? Naar wie ik wel eens benieuwd ben.
Naar wie je benieuwd bent, zeker.
ik zou eens weten wie dat next man up is, eigenlijk.
Nee, ik snap het. Ik ben aan het twijfelen, maar ik denk Marvin Harrison Jr. is sowieso een tier apart. Ja. Niet zo heel, heel veel verschil met Malik Nabers, maar toch wel een tier apart. En dan zit de Romo Dunze toch wel dicht bij Malik Nabers, denk ik. En die twee zitten dan in een klasse apart, voordat we naar de derde batch receivers gaan. En daar zitten er toch wel een paar meer in, zoals een Brian Thomas Jr., teammate van Malik Nabers bij LSU.
Ja.
Want er daarnet ook nog over Led McConkie. Ik zeg het niet per se in de volgorde dat ze nu zou nemen, maar Led McConkie, Troy Franklin is ook een zeer goede receiver. Die geeft soms gewoon ietsje trappen op de play, maar in de NFL, wie weet dat hij daar beter is. En Eddie Mitchell, die een heel goede combine heeft gehad.
Ja, het is een heel controversiële wide receiver, Adonai Mitchell.
Klopt.
Veel mensen geloven niet in hem. Die zien bepaalde statistieken die zeggen dat je ervan moet wegblijven. Hij staat ook niet in de top 7, maar dat is wel meer beïnvloed door al dat lawaai op Twitter en dergelijke, die zeggen van Adonai Mitchell, doe het niet. Maar...
Je hebt er dan nog een paar in natuurlijk. Je hebt Roman Wilson bij Michigan, Ricky Pearsall, hier zie ik nog Xavier Worthy staan, of Xavier Leggett zelfs, van South Carolina. Onderschat die zeker niet. Dat is een beetje, ik heb hem al veel horen vergelijken qua speelstijl aan AJ Brown. En ik denk wel dat hij in de NFL zeer goed werkt, zo'n type speler.
Ja.
Dus ja, als je in de eerste ronde geen receiver hebt gedraft en je wil een receiver, in de tweede ronde zijn er zeker nog genoeg.
Ja, zou er... Ik weet niet wat de over-under wide receivers in de eerste ronde is, maar... ik heb er 7 met een... ik heb er 5 met een first round grade en 2 met een 1/2. Dat is... ik heb Led McConkie ook als first round. Het is misschien wel te hoog. Brian Thomas heb ik ook als first round. Die is dan de tweede LSU wide receiver. Dus dat is dan...
Wie is, ja, dat is dan uw vijfde. Ja,
dat is de vijfde. En dan heb ik Troy Franklin en Xavier Worthy. Ook nog. Maar Xavier Worthy, dat is dan misschien eerder wat ik denk dat er gaat gebeuren, want die heeft natuurlijk op de Combine het 40-yard dash-record verbroken. Ja. Met 4,21, maar ook daar is weer... Ik denk dat er maar van alle 30 snelste of 20 snelste wide receivers ooit op de Combine maar één of twee echt iets ooit betekend hebben. Om nog maar eens over Henry Ruggs te zwijgen.
Ja.
Want die 5'11", 165 pond, dat is weinig voor een...
Ja, je knapt daar graag op, hè, op kleine receivers, running backs, Dirk.
Ja, wel, hoe noemde die kleine nu weer van de Cowboys? Ik ben zijn naam al volledig.
Ja, Deuce Vaughn zeker.
Deuce Vaughn, ja. Okay. Niet veel van gehoord. En dan iemand had iets meer bij de Rams. Tutu Atwell. Ik denk dat hij hem daar ongeveer mee kan vergelijken. Maar ik denk dat Tutu nog een paar inches kleiner is. Maar 5'11 valt nog mee. Dat is hetzelfde
het, als... Als je zodanig snel bent dat je cornerback niet mee is, waarom moet je dan groot zijn, Dirk?
Ja, oké. Okay, alleen diepe ballen. Je moet ze nog kunnen vinden.
Nee, natuurlijk.
Nee, maar Xavier Worthy heeft ook goed gespeeld wel in college. Voilà, dat moet ik ook wel zeggen.
Texas heeft hij zeer goed gespeeld. Dus ik denk wel dat hij een toekomst heeft in de NFL. Niet als wide receiver one, dat zeker niet. Maar het is zeker een goede tweede of derde receiver om op je team te hebben.
Wat denk je van, want je bent ook in Oregon, voor wie het niet zou weten, Alexis heeft meerdere college teams, heel handig.
Ja, natuurlijk.
Troy Flankren van Oregon, die heeft natuurlijk heel veel ballen mogen vangen van Bo Nix dit jaar.
Ja, en die heeft er inderdaad heel veel targets van gekregen.
Ja,
je is ook iets kleiner dan Marvin Harrison Jr.,
6'2" is tegenwoordig voor een wide receiver nog de juiste maat. Ook wel weer aan de lichte kant. Wel met
127. Ik ging net een beetje vergelijken. Een beetje vergelijken qua postuur dan aan Devontae Smith. En dat kan ik wel appreciëren.
als Eagles fan,
is, denk ik. Voilà, inderdaad. Maar je heeft zeer goed gespeeld. Je was een van de sterkste receivers in heel de Pac-12, denk ik. Maar qua routes heeft hij er ook niet zo heel veel verschillende gelopen, denk ik. Ik denk dat het vooral verticals waren, waar dat Bo Nix dan veel op ging inspelen. Mm-hmm. Dus wat dat in de NFL wordt, dat van nog te bezien. Maar qua dat hij de bal vangt, zijn bal, noem je dat weer? Bal, bal vastgeet.
Kan niet helpen.
zijn bal vastgeet. dat wel zeker goed zit. En ook hoe dat hij
heeft goede hands, zo zeggen ze dat dan. Ja.
Voilà. Ik zag naar het woord, maar ik vond het niet direct. Nee, dat is denk ik wel een minpuntje. Een minpuntje kun je het nu ook niet noemen. Dat was gewoon het gameplan van Oregon. Maar we hebben nog niet zoveel gezien qua routes van Troy Franklin.
Ja. Dan, we hebben het ook al even gehad, op 7 staan de Tennessee Titans. Die hun niet, en daar zitten we eigenlijk voor het eerst amper naar skill players te kijken. Is offensive tackle, dan ook wel wide receiver. Dus moest er eentje vallen, kunnen ze nog gaan twijfelen. Cornerback, edge, D-line, inside O-line en tight end. Geen quarterback bij de Titans. Nee, ben ik wel even kwijt. Wie dat daar... Will Levis. Hoe kan ik het vergeten? Die krijgt een kans daar.
Die heeft goed gespeeld vorig jaar. Dus, de match nou toch gezien hem. Ik denk dat dat wel goed komt. Ze hebben er ook Calvin Ridley aan toegevoegd. Hopkins blijft ook, denk ik. Dus die offense op zich... De shiny offensive weapons zijn er. Op defense heb je ook... Sneed. Was het Sneed? Ja, hè? Als je Levis nu gewoon een keer een klein beetje tijd zou geven, een beetje meer tijd dan dat hij vorig jaar had, en Joe Alter aan toevoegen, terwijl dat ze vorig jaar ook al... ben zijn naam even Peter Skoronski gehaald hebben.
Ja.
Denk ik wel dat een serieuze goede toevoeging zou zijn.
Ja, het is inderdaad sneaky, en ik denk dat de Titans niks moeten doen, gewoon afwachten wat er gebeurt. En dan gaat er een heel goede speler, want Joe Alt op 7, Die is bij mij, dan zo, als ik weer naar die rankings ga kijken, denk ik de vierde of de vijfde beste speler, als je hem top-down zou bekijken.
Heb je gezien hoe groot dat die is?
Ja, het is hij wordt gewoon vergeleken met een boom.
Ja,
Is 6'7" of 6'8" hangt er vanaf je dat vraagt, denk ik.
Ja, en blijkbaar, volgens PFF is het 6'9". Dus,
6'9", oké.
Ja, volgens PFF. En inderdaad dan 315 pond. Maar ja, het is geen lomperik ook niet. Hè. Je zou denken, ja, die big offensive linemen...
Zijn ja, maar hij komt van Notre Dame. En Notre Dame is een van de weinige scholen waarbij dat je ook nog academisch iets moet zijn om er te mogen spelen.
Dat is ja, zo, wel. Maar ja, hoe, je kan slim zijn en lomp zijn, hè, Dirk. Dat kan alle twee. Hè.
Ja, oké. Okay,
maar dat heeft hij al totaal niet. Hij is eigenlijk nog redelijk behendig voor zijn grootte. Ja. En ja, zoals hij zegt, heel slim. Goed voetbal IQ. En kan goed meedenken naar wat de defense gaat doen op hun offensive play. Dus ik denk wel dat een zeer mooie toevoeging zou zijn aan die O-line van de Titans.
Ja. Zit, normaal gezien, andere drafts vallen vrij veel offensive tackles. Of tackles vooral in de hogere regionen van de eerste ronde. Ik weet niet, had jij nog een offensive tackle in de top 10? Maar ik niet dadelijk, maar er zit wel heel veel first-round talent ook nog eigenlijk. Hè?
Voilà. Ik ging inderdaad hetzelfde zeggen, niet in de top 10, maar het zitten er wel heel wat die zeker in de first round zullen gedraft worden. Maar niet in de top 10, volgens mij. Want de volgende zijn dan de Falcons, de Bears. De Falcons zouden misschien... Maar nee, Falcons kunnen ook een andere richting uitgaan, denk ik.
Ja. Oh, ik heb misschien de Jets op 10, denk ik. Maar wie is jouw tackle nummer 2 eigenlijk? Want Joe Alt is ook weer, als je kijkt naar de algemene rankings, duidelijk de nummer 1. Maar op nummer 2 is er zo wat oneenigheid. Hè? Nu, measurables zijn er heel veel dezelfde figuren. Er zijn drie mannen die 6'6" zijn, die ik in mijn lijstje heb, en allemaal boven de 320 pond. Maar wie is jouw nummer 2 op tackle?
Je hoort heel veel Talise Fuaga op nummer 2, maar volgens mij is hij iets te veel een run blokker, moet ik dat noemen. Het is een offensive tackle, maar je kan heel goed werken om plaats te maken voor de run. Maar iets minder op pass protection, denk ik dan. Dus voor mij is het eerder Fashanu van Penn State, zonder te wel overkomen als een...
Alexis, een derde school.
Maar Fashanu... Ja, was heel belangrijk voor Penn State. Is ook groot, zoals Joe Alt. Maar zeker geen kleine man. Het enige dat hem kan verwijten is misschien dat tegen zeer goede defenses heeft hij niet gestaan. Behalve dan Ohio State of Michigan één keer in het jaar.
Ja.
Maar anders niet echt. Hoe hij heeft gespeeld tegen wie dat hij kon spelen. En in die wedstrijd heeft hij getoond dat een zeer goede blokker is. Zowel voor de run als voor de pass. Dus voor mij is het Fashanu.
Fashanu, ja. Het is... denk ik... Even kijken. Fuaga er net voor had. Vraag me niet waarom. Fashanu was in ieder geval... het is 2A, 2B, denk ik. En dan heb ik ook nog Troy Fautanu, denk ik.
Ja, wel. Die kan je daar inderdaad ook in zetten. Maar dan ben ik een beetje bang dat dat misschien door de hype is die Washington gekregen heeft dit jaar. Het is zeker een goede spelerij, maar soms al wat penalties tegengekregen omdat hij wat enthousiast aan het blokken was. Dus ja, dat gaat mijn voorkeur gewoon uit naar Fashanu, omdat hij wat minder die... Begrijp me niet verkeerd, die heeft ook domme penalties tegengekregen. Ja. Maar dat hij wat minder die domme fouten heeft gemaakt dan
Fautanu. Nog één naam, J.C. Latham van Alabama. Alabama normaal gezien is dat wel een offensive tackle fabriek.
Klopt.
Dat is dan weer het product van dit jaar.
Wel, en dit jaar, dat was eigenlijk hun enige positieve punt dat we voor het seizoen hadden opgegeven. Dat dit misschien wel de beste offensive line was in jaren voor Bama, maar dan in de slechtste offense die ze hadden in jaren.
Dus ergens ook volledig.
Ja. Voilà, het is niet volledig zo uitgekomen, want ja, Bama is toch wel wat verder geraakt dan mensen dachten. Ja. Maar J.C. Latham was daar zeker wel zeker belangrijk in voor die Bama offense.
Ja.
Dus die gaat sowieso ook in de first round gedraft worden, wat hij ook verdient. Maar misschien wat hij dan ook minder heeft, is die pass protection. Hij kan het, maar dat is misschien iets meer zijn zwakte dan dat Fashan dat heeft.
Ja. Dus ja, mannen die, of teams die denken offensive tackle nodig te hebben, er is ook hier weer talent genoeg. En ik denk dat er nog wat moet blijken wie daarna Joe Alt de beste zou zijn. Maar het is een beetje, ja, het is niet pick your poison. Het is, ja, kies maar uit en bij wie dat je denkt dat goed in jou past.
Voilà, ik denk dat
die we nu noemen waren wel allemaal tackles, of waren er ook gasten die naar binnen konden?
Dat zijn vooral tackles, denk ik. Ja. En redelijk grote spelers, dus die gaan normaal gezien niet zo snel naar guards verhuizen.
Nee.
Dat zou natuurlijk wel kunnen als ze eerst daar starten, als er al een goede left of right tackle is. Dat is dan even zijn, maar kijk, wanneer nog een keer de grote guard bij steken, kan zeker.
Ja, oké. Okay. We hebben het ook al gehad op echte Falcons. Die hebben natuurlijk ook wel wat geshopt in het off-season. Geen quarterback, want Kirk Cousins. Moet, om dat zonder te lachen te kunnen zeggen, gaat nog een paar maanden duren. Is er voor redelijk veel geld quarterback geworden. Alhoewel, dus op 2 staat als niet quarterback bij de Falcons, maar op 1 edge. Ik denk dat die zitten vrij goed. Ja, op wide receiver, dat is een derde niet, zo gezegd. Maar dat zie ik nu niet direct als een glaring need.
Ik hoorde vandaag iets van... Ieder jaar proberen de Falcons een strategie te vinden om zo weinig mogelijk naar Kyle Pitts te smeden. Dus ja, wie weet.
Ah, ja.
Wat zou geen goede strategie zijn, denk ik dan.
Nee. Nu, edge rusher of pass rusher, het is maar hoe je het bekijkt. Dus ik denk dat normaal gezien ook een heel populaire categorie is. Meestal de derde of de vierde positie, naar gelang dat je, wie dat je het vraagt. Maar ook daar kunnen we volgens mij weer een heel blik spelers opentrekken. Ja. Maar is er een minder uitgesproken nummer 1 als in die andere categorieën? Dus ik ben wel eens benieuwd, wie is jouw edge rusher number 1? En zou je de Falcons ook een edge rusher geven hier? Maar ik denk het wel.
Je zou ook cornerback kunnen gaan, denk ik.
Ja, daar is wel een duidelijke nummer 1. Dus dan misschien...
Ja. Maar ik denk dat dat misschien dan... Ze hebben toch enkele deftige cornerbacks, dus ik denk dat dat misschien eerder een edge zou zijn. En... Zoals dat je net zei, het is een blik aan spelers die hier open gaat, omdat, ja, pick your poison. Hè?
Ja.
Maar voor mij is het eigenlijk play-out voor laat toe. Moest het niet voor zijn injury history zijn, voor zijn medicals, zou het eigenlijk onbetwist nummer 1 zijn, denk ik. Maar ik denk dat dat misschien het probleem is, dat hij wel veel geblesseerd is geweest in het verleden, en daardoor natuurlijk minder heeft kunnen spelen tegen de betere teams soms. Dus wat minder tape tegen de betere spelers. Maar ja, ook hier weer, net als dat ik daarnet zei bij... ik weet niet zelfs niet meer bij wie dat ik het zei. Maar ook hier weer, ja, wat dat we gezien hebben van hem in de wedstrijd, dat hij wel kon spelen, was wel zeer, zeer sterk. Die blijft gewoon gaan, hè. Die blijft gewoon spelen. Wat dat je soms van anderen kan zien, dat ze sneller gewoon een keer opgeven op de play, of dat ze wat sneller moe zijn in de wedstrijd. Ja, dat heb je bij Latu niet. En die is gewoon heel snel in... Heel snel op
van de lijn. Gigantisch groot ook nog, hè, voor een edge. 6'5", 259. Dat is in de buurt van offensive tackle size. Groter zelfs dan sommige. groter, niet
ja, nee. En je kan hem ook gebruiken in die twee... zowel tegen de pass als de rush. Dus ja, zet daar een andere, zeer bijvoorbeeld een Joe Alt tegenover. Die kan daar gerust tegen staan, denk ik. Ook al hebben we dat nog niet gezien, zoals net vermeld. Ik denk dat Latu zonder zijn injury history duidelijk nummer 1 was. Maar ja, Dallas Turner, Jared Verse, dat zijn ook geen niemand spelers. Nee.
Je noemt daar al direct inderdaad ook mijn 2 en 3. Jared Verse van Florida State en Dallas Turner van Alabama. Die... quasi allemaal kopietjes zijn van elkaar. Een en al een klein beetje minder groot dan de andere. En dan een van de betere namen, ook een van jouw scholen, dat ik als nummer 4 edge. Chop Robinson.
Ja.
Schitterende naam. Ja. Dus zo'n mannen hoop ik wel dat het gaat maken in de NFL.
Inderdaad. Chop Robinson is ook... zeer sterk speler, maar voor mij is hij dan net de tier onder de naam die we...
Ik heb hem ook ronde 1/2 voor Chop Robinson. Die andere heb ik iets hoger staan. En misschien heb ik er zelfs nog iemand anders moet tussen krijgen, maar toen als ik Chop Robinson zag staan, denk ik, die moet ik...
Je hebt nog Chris Braswell van Bama.
Ah ja, oké. Okay, dat heb ik inderdaad niet opgenomen. De Bears komen op 9 voor de tweede keer langs. Als ze niet beginnen traden natuurlijk, als vorig jaar. We hebben quarterback al als niet aangestipt, wide receiver. Is het dan hier waarschijnlijk te vroeg om die volgende categorie wide receivers te gaan nemen? En Edge is hun 3. Dus ik, ja,
inderdaad. We hebben net, allee, die top 3 is dan waarschijnlijk weg op 9. Afhankelijk van hoe het verloopt, want we hebben geen trades op dit moment, zo gezegd. Ja, we zijn eigenlijk die mock draft aan toen, Dirk.
Ja.
Nee, zo half. Maar ja, als er hier geen van die drie nog beschikbaar is, van die wide receivers, dus als één van die drie daar staat, dan moeten de Bears dat doen. Want koppel Caleb Williams aan één van die drie wide receivers en dat, ja, ik denk dat in de NFC Noord dat er wel wat problemen gaan komen voor jouw team en voor Jens. Maar,
ik heb een Packers-truitje aan vandaag. Het moet niet.
Nu, voilà, inderdaad. Maar anders,
ik denk dat de Bears nog altijd wel nummer 3 blijven. Tenzij dat ze... Ah, ze hebben wel goed geshopt, hè. Maar,
ook met die twee, ik weet het niet meer. Nee, ja. Als er geen receiver meer beschikbaar is, zou ik inderdaad dan meer voor die edge gaan. Ja, dan is het net opgenoemd. Ik denk dat we het nog een keer moeten bespreken. Ik denk dat de Bears wel daar iets kunnen vinden.
Ik had hier Jared First aan, inderdaad. Maar misschien dat de Bears er wel een andere gedachte over hebben. Op 10, dan we gaan nog even door. We zijn op 40 minuten bezig, het lukt nog. De Jets. Die hebben goed geshopt in het offseason, maar wel kwetsbare spelers opgezocht, denk ik. Smith zeker, onder andere, van de Cowboys. Overgenomen op tackle, dat een liability is. Ik heb hier als niet offensive tackle, tight end, wide receiver, safety, maar posities die we eigenlijk nog niet gehad hebben. Wat denk je dat de Jets zouden doen hier?
Ja, bescherm Rodgers dan tenminste.
ze hebben in principe, maar ze hebben zo wat, ja, 1 jaar deals gesloten op de O-line.
Dat is, je hebt je O-line, maar je daar nu nog een goede... Ja, ik denk dat we voorlopig maar 1 offensive tackle leggen.
Voorlopig zou er maar eentje gehad hebben. En dan zie je natuurlijk Fashanu waarschijnlijk.
Fashanu, of ja, als zij denkt dat Fotanu dan de betere optie is, dan kan dat zeker. Hè. Ik zal zo Fashanu hier kiezen. Maar ja... Ze kunnen ook tijd... Maar nee, dat is veel te vroeg voor Brock Bowers. Als ze hier Brock Bowers nemen, is het veel te vroeg. Ze kunnen natuurlijk. Maar ja, ze hebben eigenlijk al wide receiver wapens. En Garrett Wilson, wie hebben ze nog? Ze hebben toch al 2 deftige receivers, dacht ik. Dus ja, ik denk niet dat hier per se dan... Voor ja, die passcatchers... Ja, ze moeten hier niet direct voor die passcatchers gaan. Zoals al vernoemd. Kan je later sowieso doen. Ja, ik zou hier een van die top tackles nemen. Rodgers beschermen voor een jaar. En we zien dan wel. Ja,
dat mag.
Ik denk niet dat hij er nog 2 mee zal doen.
Ja, je hebt Brock Bowers genoemd als tight end. Bestaat de kans dat hij gaat vallen, echt? Want mensen geven hem eigenlijk veel, veel hype. Ook beste tight end in jaren. We hebben hem zelf gezien, maar toen was hij niet echt top. Ik kan me zelfs niet herinneren dat hij toen gespeeld heeft daar in Atlanta.
Nee, en ik heb eigenlijk die discussie onlangs met Jens gehad, die grote Georgia-fan is, by the way, en die zei ook van, is die hype rond Bowers eigenlijk wel gerechtvaardigd? Want het is zo zegt de beste tijd in de jaren, maar we zeggen wel dat hij eigenlijk geen goede blokker is. Dus
is 6'3"?
Ja, wel.
Dus hij is eigenlijk is kleiner dan Marvin Harrison Jr.
Dus dan is hij eigenlijk een receiver. Maar nee, hij is een tight end.
Is dat de vraag? Dat is
maar
eigenlijk...
wel, en dan hebben we op dat moment een keer zijn stats gaan opzoeken qua catches en receiving yards. En dan was hij ergens 10e of 15e tussen alle receivers. Dus is hij dan ook wel zo'n goede receiver? Allee, ja, dat is dan ook zo weer de vraag. Hij heeft zeker goede handen en hij kan zeker... Je kan de bal vangen, je kan goed lopen als hij de bal gevangen heeft. Allee, yards after catch, dan kan je hem zeker bekomen met hem. Maar eigenlijk is hij dan een beetje een wide receiver 5, Je speelt dan bijvoorbeeld met 4 wide receivers en een tight end in Bowers, en dan heb je 5 receivers. Maar om te gaan blokken effectief, denk ik niet... ik denk niet dat de defense gaat denken van, ah, Bowers staat erop, ze gaan hier nog een extra O-lineman zetten. Nee, nee. Als ja. Bowers erop staat, gaat hij heel waarschijnlijk... Ja, natuurlijk soms een keer blok, nee, want hij schiet er ook van weg. Zeker niet, maar het is niet dat hij de beste blokker is.
Ik hoorde iemand hem vergelijken met George Kittle, maar is dat niet een beetje overdreven? Want...
Ik heb dat inderdaad ook nog gehoord. ja, het is natuurlijk moeilijk. Hè. We weten allemaal wat George Kittle ondertussen heeft bereikt bij de Niners. Ja, Brock Bowers kan natuurlijk hetzelfde doen. Hè. In college was hij alleszins op dat niveau, zullen we maar zeggen. Maar zijn blocking is misschien het hekelde punt. Ik heb hem eigenlijk een beetje afgebroken, terwijl dat eigenlijk ook wel nu...
nu ja, nee, maar...
Een beetje nuanceren.
Verdient hij top 10 buzz? Verdient hij top 15 buzz?
Top 15 wel, denk ik. Als je ziet naar vorig jaar, ik denk dat Sam Laporta ook in de top 15 geweest is. En ik denk dat Bowers dan toch nog beter is dan Sam Laporta. Allee, qua receiving skills en ja, gewoon in de red zone, hoe dat die is, doordat Sam Laporta een zeer goede tight end is, denk ik wel dat Bowers daar nog net een stapje voor heeft. Dus... zeker top 15 bus mag. Maar op 10, ik zou er moeite mee hebben als Jets-fan zijnde. Natuurlijk, het is de shiny pick dat je kan maken. Maar je hebt er wel enkele goede tackles op dat moment. Het is nog maar eentje weg in Joe Alt. Je hebt andere goede opties op tackle om je QB te beschermen, die achter 3 minuten vorig jaar al eruit lag. Dus ja, ga dan voor die tackle. Ja.
Nog één ding zeggen, Sam Laporta was een tweede ronde pick, hè? Dus die is...
Ach, maar wie verwar ik hem dan? Was er geen tijd in vorig jaar in de eerste ronde?
Meer?
Nee, oké. Okay.
Was niet Sam Laporta, de Lions hadden geen... die hadden al 2 curieuze picks in de eerste ronde.
Jameer Gibbs en Campbell, dat is juist.
Ja, Jack Campbell.
Dus Laporta was een tweede ronde pick.
Nu, dat wilt wel zeggen dat je... Het is geen tight end class dit jaar, net als die van vorig jaar.
Nee.
Want ik weet zelfs niet wie dat... het is een exotische naam die volgens mij nummer 2 tight end is. Maar...
Het ding is, vorig jaar vond ik dat er eigenlijk wel nog redelijk wat talent in zat. En jullie hebben er 2 van genomen in Musgrave. En ik dacht dat hij het anders zei. Maar inderdaad, vorig jaar was er heel wat talent in de tight end class. En hier, je hebt Brock Bowers. En dan moet je heel ver gaan zoeken naar beneden. En daar heb ik Jatavion Sanders opgeschreven van Texas. En daarna is het de moeite niet meer om te kijken. Dat is al ronde 4 of 5 materiaal. Allee.
Ja.
Ik ga dan nog kijken, maar een beetje minder aandachtig dan...
iets minder. Kincaid was trouwens de eerste tight end van het board vorig jaar.
Dalton Kincaid, inderdaad.
Wel in de eerste ronde, 25.
Ik heb het op Laporta toegepast, want Laporta is volgens mij dit jaar dan de beste tight end geweest van de rookies.
Klopt.
Maar dus kan dat even goed op Kincaid toepassen.
Ja. Oké. Okay. 48 minuten. Maar misschien nog even de Vikings erbij nemen. Ik vind het wel een interessant vraagstuk op 11.
Zolang dat Jens er niet bij is, kunnen we ermee blijven lachen.
Ja. Ik heb hier als opmerking staan bij de Vikings Ride with Darnold? Vraagteken. Of moet je gewoon... zot gaan doen als Vikings zijnde en beginnen traden, want op 11 je kan, want we hebben het nog niet over JJ McCarthy gehad, en dat is misschien wel een interessante naam om te benoemen. Die is nationaal kampioen geworden, de quarterback van Michigan. Die is nog jong, ook nog, die is inderdaad zat in zijn derde jaar, dus die komt perfect 1, 2, 3 dan naar de NFL. Zou J.J. McCarthy een goede quarterback pick zijn op 11? Dan misschien wel voor de Vikings. Dat is een tweeledige vraag, een beetje.
Op 11,
of denk je nog aan een andere quarterback?
Ik denk trouwens niet dat hij tot 11 gaat geraken. Want één van die twee, dus Vikings of Broncos, gaan te nerveus worden. En hij is naar boven proberen te gaan. Maar hoe? Een probleem met McCarthy, naar deze periode toelopend, was vooral dat hij... in een team zat van Michigan met Harbaugh, die eigenlijk amper de bal gooit, die vooral van de run gebruik maakt. Dus we hebben heel weinig van McCarthy, we hebben wel dingen van McCarthy gezien in de passing game, maar niet genoeg om te zeggen wauw, want wat we er dan van zeggen was van oké, een kort paasje, oké, hoe proficiat. Maar als je er dan dieper een keer op ingaat en als je zijn combine dan bekijkt, oké, dat is zonder pressure, kan hij wel een bal gooien natuurlijk. Dus ja. ja. Ik denk niet dat hij in zijn eerste jaar direct potten gaat breken bij de Vikings, maar als je hem even achter Darnold kan zetten en naar volgend jaar toe kan beginnen inspelen, is dat wel zeker een pluspunt. Want volgend jaar zitten er echt geen goede QB's te wachten, behalve dan misschien Sanders. Maar voor de rest is er daar echt niet veel vets te raken. Dus dan moet je al hopen dat je heel hoog eindigt terug, wat dat ook niet wil. Ja. Dus ben je beter van dan nu toch voor die QB te gaan. Ook al is het, stel dat het niet McCarthy is, denk ik dat je ook niks of Penix gerust nog hoger kan inschatten dan die klas van volgend jaar. Ja. Op uitzondering van Sanders.
Ja. Nu, op 11 staan de Vikings, op 12 de Broncos, op 13 de Raiders. Het zijn 3 teams op dit moment zonder uitgesproken starting quarterback. Allee, bij de Broncos helemaal niet. Dan zei dat Jared Stidham
terras. Nee, inderdaad. En bij de Raiders
O'Connell. Carter Minshew.
Carter Minshew.
En dan dus Sam Darnold bij de Vikings. Dus wordt het zijn 3 teams en... Enfin, ik had er niet vanuit dat Bo Nix in de eerste ronde gedraft wordt. Dat zou een vergissing zijn in mijn ogen.
Hangt er vanaf wanneer dat de Broncos in de second round gaan draften.
Ja.
Wat gaan die doen zonder QB? Allee.
Ja,
oké.
Ja, nee, ja, ze gaan iets moeten doen. Maar die moeten 80 miljoen besparen. Ik denk dat die dan, als er een quarterback doorkomt, die van volgend jaar maar op de eerste plaats moeten pakken. Maar...
Dan moeten ze hopen dat ze op van 1 tot 5 graag, want ik denk niet dat Sanders daaronder zal zakken. Dat is vooruitlopen op volgend jaar. Ja. Maar ik heb er moeite mee om te geloven dat de Broncos in de eerste 2 ronden geen QB gaan nemen. Gewoon omdat ze kunnen toch ook gewoon niet anders. Of gaan ze met Spencer Rattler of Michael Pratt gewoon gaan spelen? Allee, met alle respect voor die jongens, ze verdienen zeker om in het veld te komen, maar ga je ze dan direct voor de leeuwen gooien en zeggen van, hier, al zeg ik maar QB 8, 7 of 8, maar hier, start maar in de NFL en we zien wel. Ja.
Is Michael Penix Jr. dan zo een paniek quarterback? Misschien dan... Fantastisch. Die is al vijfde of zesde jaar, dus die is wel oud. Ook,
beetje als in een hoeker vorig jaar, hè.
In injury history is ook...
Klopt.
Ja, maar bij Washington en ook er nog erger, natuurlijk.
Ja, maar bij Washington is het niet geblesseerd geweest, dus...
Nee, daar niet, maar daarvoor wel 2 keer, denk ik.
Ja, maar ondertussen 2 jaar fit, dus ik weet het niet. Natuurlijk, het is pas vorig jaar dat hij echt is doorgebroken bij Washington dan. Allee, dat we echt erop zijn beginnen letten. Maar ja, als ik kijk naar vroeger, was hij ook wel geen sukkelaar, Michael Penix. Dus hij speelt bij Indiana ook al... deftig, ook al was dat team was gewoon heel slecht, daarom dat niemand dat wist. Maar ja, eigenlijk is het wel een goede QB-klas, denk ik. Of dat ze, zeker voor college was dat een goede QB-klas. Of dat ze het allemaal gemaakt in de NFL, sowieso niet. Hè? Nee. Keep in mind wat dat fans altijd zegt.
Ja, maar, ja, wie is hier de All-Pro? Dat zou dan Caleb Williams moeten zijn. Dan is er nog 1 deftige starter, normaal gezien. En de rest haalt het in principe niet. Hè. Dus...
Nee, inderdaad. Maar ik denk wel, als je nu... Michael Penix Jr., die zegt het net, 6 jaar in college gezeten. Dus als er 1 iemand is die voor de Broncos direct kan starten, behalve Caleb Williams of Drake May dan, is het wel volgens mij Michael Penix Jr. Ja. Of Bo Nix, hetzelfde verhaal. Hè. Ook 6 jaar in college. Maar ja, voor die 2... Dat is pas pick your flavor. Voor mij gaat Bo Nix zijn. Je weet allemaal waarom. Voor anderen zal dat Michael Penix Jr. zijn. En je hoort dat ook veel. Hè? Veel podcasts zijn het er ook niet over eens wie dat er nu boven wie staat. Ik denk dat dan vooral is wie dat Sean Payton of de Raiders of de Vikings. Ja, mijn kaartje gaat er wel nog tussen zitten. Maar wie dat dus Sean Payton het liefst heeft, Bo Nix of Michael Penix. Ja. Ik hoor wel heel veel Bo Nix.
Stel dat Sean Payton zegt van ik wacht wel op de 2e ronde totdat eventueel Penix of Bo Nix er daar valt. En ik ga voor een cornerback in de 1e ronde.
Ja, dan is Quinion Mitchell natuurlijk. Hè. Ik zeg dat nu eigenlijk met zoveel vertrouwen, alsof dat Quinion Mitchell het van... die is zeer goed, maar eigenlijk is Cooper DeJean ook zeer goed. Die is gewoon wel wat weggezakt in de draftboards. Maar Quinion Mitchell, Ik kende die eigenlijk niet, ik zal het toegeven, want het is bij Toledo Rockets.
Toledo,
het is maar, ja. Het is maar in de aanloop naar de draft dat ik hem heb leren kennen. En dat is dan ook zijn minpuntje, hey, limited competition, dat is hier wel een understatement, denk ik. Want ja. Veel kwaliteitstegenstanders hebben ze daar niet gehad. Maar het is wel een...
Het is ook moeilijk om die cornerbacks uit elkaar te houden. Ik heb dan ook de sizes bijgehouden. En het is precies... Je wordt een bepaald vakje gestoken als je bepaalde lengten hebt. Cornerbacks zijn altijd 5'11", 6', 6'1". Nooit groter. En dan altijd tussen de 180 en de 210 pond. En ik heb 5 cornerbacks opgeschreven. Die zitten er allemaal tussen. En dat zijn twee namen die... Eigenlijk voor het seizoen was Kool-Aid McKinstry natuurlijk, dacht ik. Mm-hmm. Cornerback 1.
Ja, die was cornerback 1.
Die is gevallen. Ik hoop dat hij het haalt. Ook wel was een naam. Kool-Aid.
Ja, maar die is gevallen omdat die niet meer getarget werd, hè. Dus niemand smeet nog naar Kool-Aid McKinstry. En daarom is Terry Arnold plots boven Kool-Aid McKinstry. Omdat Terry Arnold werd heel veel getarget plots. En die deed het heel goed. Dus iedereen was Terry Arnold. Terry Arnold. Maar ja, McKinstry kreeg gewoon geen bal in zijn richting uitgeworpen. Dus ja, kan je dat moeilijk eigenlijk McKinstry verwijten. Dus inderdaad, misschien de ploeg die dan McKinstry als 5e of 6e cornerback kan oppikken. Ja, die heeft chance, hè, want... Ja, en in de NFL gaat hij wel getarget worden. En als hij doet zoals bij Alabama het jaar ervoor, dan had hij dat gewoon...
Ja, toen was hij natuurlijk wel, inderdaad. Hè, cornerback 1. Dus... ik ga nog één naam, voordat we gaan afsluiten, jouw richting uitgooien. Cornerback Cooper DeJean. Was er speciaal aan Cooper DeJean, Alexis?
Wat dat er speciaal aan is, ja.
Het zal zijn. Ja,
eigenlijk... Zonder te controversieel te willen overkomen, natuurlijk.
Nee, het is gewoon wat het is, hè.
Dat de meeste cornerbacks zwarte mensen zijn. En Cooper DeJean is blank.
Cooper DeJean, ja.
En ik kan me eigenlijk inderdaad geen één cornerback, of toch geen één deftige cornerback voorstellen die blank is. Maar Cooper DeJean is, ja... Als ik denk dat geen cornerback 1 is, is die cornerback 2. Het enige probleem is natuurlijk, Iowa is een redelijk... vreemd team. Die spelen bijvoorbeeld altijd hun... Ja, inderdaad. Maar die spelen bijvoorbeeld ook gewoon altijd hun meest senior spelers. Dus dan vorig jaar ook met... ik weet niet meer juist wie. Maar dus als je vierde jaar bent, cornerback, en dan naar het derde jaar, ook al is die veel beter, dan gaat die vierde jaar starten. Ja. Dus dat is het speciaal aan Iowa. Maar inderdaad, heel goede defense altijd. Misschien net door die leeftijd, dat is altijd hem. En daar was Cooper DeJean in heel belangrijk stuk van. Ik denk dat hij ook 7 interceptions had en 3 keer return for touchdowns. Wel niet in 1 jaar natuurlijk, over zijn 2 jaar dat hij effectief echt gespeeld heeft voor Iowa.
Ja.
Dus ja, als cornerback is dat toch een goede statistiek, denk ik dan.
Ja, het zou de eerste, dus niet zwarte cornerback in 20 jaar zijn in de NFL. Dus...
En wie was de vorige? Well, ik denk niet dat ik hem herken, maar...
Ah, nee, geen idee. Ik weet gewoon dat... Jason Sehorn in 2001. Dus die bij de Giants gespeeld heeft. Dus Cooper DeJean.
Nee, maar Cooper DeJean is wel een zeer goede
coach. Een heel goede speler, ja. Daarom. Ja. Talent moet er altijd boven komen. Goed, dan hebben ze wel een hoop posities aangehaald. Vreemd, wel geen D-line.
Nee, maar er loopt daar ook een heel goede speler rond hoor, Dirk. Maar inderdaad, we zijn er niet toe gekomen, omdat er wat andere posities ook bij die eerste paar teams meer naar boven komen. Maar op die line heb je natuurlijk ook nog Johnny Newton van Illinois en Byron Murphy van Texas, die als twee zeer goede D-linemen naar boven komen. De klasse eronder is wat minder, dus het is echt wel... Die twee in de eerste ronde, misschien Fringe, tweede ronde.
Ja, ik heb Byron Murphy. Als we gaan mock draften en ik mag meedoen en de Rams zijn aan de beurt, dan denk ik dat dat een no-brainer is.
Ja, dat is dan omdat Johnny Newton er al voor is geweest.
Zou kunnen. Ik heb Byron Murphy. Nee, in ieder geval, van mock drafts gesproken, dat is misschien niet voor de komende weken. We gaan hier afsluiten. We gaan volgende week nog zeker iets doen met jou of met Alex, met Jens. Dan gaan we ook nog eens kijken dat die zeker leeft. En dan heeft de week erna is het dan. Aftertruck, ja, geen probleem. Hij bestaat nog. Zolang als we bij de draft van bij de Vikings kunnen lachen met Jens, is het voor mij allemaal goed. In ieder geval, dankjewel voor te luisteren. Dankjewel, Alexis, om uw expertise hier eens ten toon te komen spreiden.
Dankjewel, Dirk.
Blijft indrukwekkend. Bedankt voor de luisteraars, bedankt voor de kijkers. En dan horen we jullie volgende... En nee, ik zeg het weer fout. Jullie horen ons volgende week waarschijnlijk weer. Tot dan.